Hoofdstuk 5. Het gelovige brein. Van Dick Swaap aan Jelle Huygens. Wist je dat er 10.000 verschillende geloven op aarde zijn? Professor D.F. Swaap.
Dat is wel erg veel. Bent u gelovig? Jelle.
Nee, ik geloof in geen enkele god. Professor D.F. Swaap.
Dan bent u wel in de minderheid. Jelle.
Dat zei een collega van mij ook eens, maar het hangt ervan af met wie je mij vergelijkt. Veel mensen zijn inderdaad gelovig, maar onder wetenschappers zijn er veel minder gelovigen te vinden. En als je naar de grootste wetenschappers ter wereld kijkt, dan zijn het er nog minder. Onder de winnaars van de Nobelprijs, de belangrijkste wetenschappelijke prijs ter wereld, vind je bijna geen gelovigen meer. Kortom, tussen de wetenschappers ben ik in de meerderheid. Professor D.F. Swaap.
Maar als je kijkt naar alle mensen op aarde, dan bent u wel in de minderheid. Jelle.
Dat klopt. Bijna 2/3 van alle mensen op aarde is katholiek, protestant, moslim of hindoe. De rest hoort bij andere geloven zoals het jodendom, boeddhisme, Jehova's getuigen en dus nog vele, vele andere. Maar denk je dat deze mensen doen alsof ze geloven of denk je dat ze echt geloven? Professor D.F. Swaap.
Beide, denk ik. Jelle.
Ga er maar vanuit dat veel mensen echt geloven. Neem bijvoorbeeld Amerikanen. Zo'n 95% van de Amerikanen gelooft in God. 90% bidt. 82% zegt dat God wonderen kan verrichten. En 70% gelooft in een leven na de dood. In Nederland zijn dat er weliswaar minder, maar nog altijd telt ons land miljoenen gelovigen. Wereldwijd zijn er overal mensen bereid om voor hun religie te vechten en te sterven. In godsdienstoorlogen zijn de afgelopen eeuwen miljoenen mensen gedood. En bijna de helft van de burgeroorlogen in de afgelopen 10 jaar hebben met het geloof te maken. Veel gelovigen hebben dus een sterk geloof. En deze mensen denken dus dat zij zelf wel gelijk hebben en alle anderen niet. Terwijl dat natuurlijk onmogelijk is. Maar waarom zijn er zoveel mensen op aarde gelovig? Professor D.F. Swaap.
Misschien is het wel gewoon fijn om gelovig te zijn. Jelle.
Dan nog, je kunt er niet voor kiezen om wel of niet gelovig te zijn. Je bent het of je bent het niet. Want als je niet in God gelooft, is er geen knopje waar je op kunt drukken, zodat je ineens wel religieus wordt. En er is ook geen uitknop voor christenen die niet meer willen geloven. Er moet dus een andere reden zijn voor al die gelovigen op aarde. Professor D.F. Swaap.
En dat is? Groet Jelle.
Ieder mens heeft het in zich om wel ergens in te geloven, ook al ben je niet godsdienstig opgevoed. De een heeft een sterker religieus gevoel, de ander heeft dat wat minder. En net als alle andere eigenschappen krijg je die aanleg om te geloven mee van je ouders. Dat gelooftalent zit in je hersenen. Ouders die een heel sterk religieus gevoel hebben, krijgen dus ook vaak kinderen met een sterk religieus gevoel. Hoe sterk je gelooft, dat hangt voor 50% af van hoe sterk je ouders geloven. Behoorlijk wat dus. En wat je gelooft hangt af van wat je ouders je als kind vertellen. Je leert het geloof net als je moedertaal. En om de een of andere reden zijn er altijd enorm veel gelovige mensen geweest op aarde. Je zou denken dat het juist nadelen heeft om te geloven. Je mag vaak minder dingen eten of je moet je opofferen voor je geloof. Je mag op sommige dagen niet werken, je moet een deel van je eten afstaan en zo zijn er nog veel meer regels waar allerlei soorten geloven zich soms aan moeten houden. Regels die in extreme gevallen zelfs dodelijk kunnen zijn. Het leven voor ongelovigen lijkt dus veel makkelijker. Toch zijn de gelovigen nooit uitgestorven in de afgelopen eeuwen. Sterker nog, ze zijn in de meerderheid. Ergens moet het dus een voordeel hebben om godsdienstig te zijn. Professor D.F. Swaap.
Maar wat is dat voordeel dan? Jelle.
Het zijn er meerdere. Sommige godsdienstige regels zijn bijvoorbeeld toevallig ook goed voor je gezondheid. Zo mogen Joden geen varkensvlees eten, wat vroeger nuttig was, want dat vlees was vaak besmet. Bovendien zijn gelovigen volgens sommige onderzoeken bijvoorbeeld gelukkiger dan niet-gelovige mensen. En dan maakt het niet uit in welke god ze geloven. Dat geldt trouwens vooral voor vrouwen. Voor mannen gaat het niet op. Daarnaast is het de vraag of de godsdienst de echte oorzaak is dat gelovigen gelukkiger zijn. Maar in elk geval biedt een godsdienst troost. Veel religies gaan ervan uit dat er na de dood iets prettigs gebeurt en dat een god je zal helpen als je het moeilijk hebt. Het geloof geeft je ook vaak een vrolijk gevoel. Denk maar aan de liedjes als Blij, blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij. God zorgt ervoor dat alles weer goed komt. En wie wil dat nou niet? Godsdienst bestaat al duizenden jaren. Minstens 100.000 jaar zelfs. Als je tot hetzelfde geloof behoorde, kreeg je bescherming van de hele groep. Wel was het toegestaan om mensen zonder geloof, of met een ander geloof, te doden. Dat kwam vooral goed van pas op momenten dat er weinig voedsel voorhanden was. Wie niet tot de eigen religieuze groep behoorde, had dus minder kans om te overleven. Jij en ik hebben tegenwoordig geen voedseltekort meer, maar veel mensen hebben die agressie van vroeger nog wel in hun bloed zitten. Nog steeds woeden er tientallen godsdienstoorlogen wereldwijd. Wie godsdienstig was, had dus bescherming van een groep en een grotere kans op overleving. Wie overleeft, zorgt voor meer nageslacht en daarom hadden gelovigen meer nakomelingen. Die nakomelingen werden natuurlijk ook weer gelovig opgevoed en zo bleef het geloof in stand. En er is nog een heel andere reden waarom er telkens zoveel gelovigen bijkomen. Volgens sommige religies ga je naar de hel als je niet gelooft. Of je mag niet trouwen met iemand van een ander geloof of iemand die niet gelovig is. Of er zijn allerlei regels die ervoor zorgen dat gelovigen meer kinderen krijgen. In sommige religies mag je bijvoorbeeld geen condooms gebruiken. Dus zo zorgen de religieuze regels er zelf voor dat er meer gelovigen bijkomen. Professor D.F. Swaap.
Maar er zijn toch ook veel mensen die niet meer geloven, terwijl hun ouders wel gelovig zijn, Jelle?
Daar heb je gelijk in. Vaak geloven die mensen dan nog wel in iets. En het is zelfs mogelijk om ze weer even gelovig te maken als vroeger. Heel gelovig zelfs. Dat komt doordat ons vermogen om te geloven in onze hersenen zit. We weten ook waar. Bij onderzoeken hebben ze het brein van nonnen in een klooster en Japanse monniken bestudeerd terwijl ze bezig waren met religieuze activiteiten, zoals bidden of aan God denken. En telkens werden dezelfde gebieden in de hersenen actief. Uit die studies bleek bovendien dat je op die momenten dopamine aanmaakt. Dat is een stof waar je vrolijk van wordt. Van bidden wordt een gelovige dus een beetje gelukkiger. En dan maakt het niet uit tot welke God je bidt, zolang je er maar wel echt in gelooft. Bidden helpt dus, tenminste om je er zelf iets beter van te gaan voelen. Er zijn onderzoeken gedaan naar andere effecten van bidden, maar die leverden geen bijzondere voordelen op. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken of mensen voor wie werd gebeden sneller beter werden dan andere zieken. Daaruit bleek dat het niets uitmaakte. Of mensen nou wel of niet voor je bidden, je geneest precies even snel of langzaam. Toch geloven misschien miljarden mensen op aarde nog steeds dat je door te bidden wel invloed kunt hebben op de snelheid waarmee iemand geneest. Ons religieuze gevoel zit in verschillende delen van het brein, maar vooral de temporaal kwab, die ook wel slaapkwab wordt genoemd, is heel belangrijk. Dat is goed te zien bij mensen die een hersenziekte hebben in dat gebied. Epilepsie is zo'n hersenziekte. Het zorgt voor ernstige storingen in het brein. En mensen bij wie die epilepsie optreedt in de slaapkwab kunnen hele sterke religieuze ervaringen krijgen. Sommige mensen voelen dan ineens een direct contact met God of met Jezus. Het is ook opvallend dat veel beroemde mensen uit het verleden die zo'n enorm sterk religieus gevoel hadden, aan epilepsie leden. De apostel Paulus uit de Bijbel, Mohammed uit de Koran, de Franse heldin Jeanne d'Arc, de schilder Vincent van Gogh en de Russische schrijver Dostojevski, allemaal dachten ze contact te hebben met God en hoorden ze zijn stem. En allemaal hadden ze epilepsie. Zo zijn er ook nu nog mensen met epilepsie die hetzelfde ervaren. In bepaalde gevallen kan die epilepsie genezen worden, bijvoorbeeld door een gezwel uit de hersenen te halen. En dan raken die mensen dat contact met God ook weer kwijt. Als je een elektrisch stroompje naar iemands temporaal kwab stuurt, dan kan die ook zo'n religieuze ervaring krijgen, ook al is die niet meer gelovig. Het opvallende is dat mensen die christelijk zijn opgevoed vaak Jezus, God of Maria zien. Mensen die islamitisch zijn opgevoed, zien Mohammed. En mensen die boeddhistisch zijn opgevoed, zien Boeddha. Het is nooit voorgekomen dat iemand uit een heel andere cultuur ineens Jezus of Mohammed zag. Je religieuze gevoel heeft dus te maken met de eerste godsdienstige ervaringen die je als kind van je ouders hebt meegekregen. Professor D.F. Swaap.
En als je nou helemaal niet godsdienstig bent opgevoed? Jelle.
Er is wel een verhaal bekend van zo iemand. Die had epilepsie, maar was in een totaal ongelovig gezin opgevoed. Hij had vroeger wel drugs gebruikt. En elke keer voordat hij een epileptische aanval kreeg, voelde hij zich weer een beetje alsof hij weer aan die drugs had gezeten. Professor D.F. Swaap.
Ja, maar stel dat je een kind bent en je bent niet godsdienstig opgevoed en je hebt nog nooit drugs gebruikt. Wie ga je dan zien bij zo'n epileptische aanval? Jelle.
Geen idee. Bob de Bauer misschien. Professor D.F. Swaap.